Broeders en zusters in onze Messias, Jezus, Yeshua. De beide lezingen waar we de eerste twee van de drie lezingen die we net hebben beluisterd, over Mozes en zijn gesprek met de eeuwige, zijn verzoek om de eeuwige te mogen zien, en die lezing over Gog en Magog uit Ezechiël 38 en 39. Die twee lezingen worden in alle synagoges in Nederland vandaag gelezen. En ze worden in alle synagoges in Israël. En ze zullen in alle synagoges in Amerika, als het daar tijd is, gelezen worden. Het zijn de lezingen voor deze Shabbat, de Shabbat tijdens het Loofhuttefeest. En vandaar dat ik er ook zo op terugkom, op die beide lezingen. En de lezing uit het Nieuwe Testament, uit Openbaring, die wordt natuurlijk niet in de synagoge gelezen, misschien in Messiaanse synagoges, maar in elk geval, wij komen daarbij uit. Sukkot. Sukkot. Menzo heeft het al gezegd. Oogstfeest. Maar ook het feest van de zorg van God voor zijn volk, nadat hij het uit Egypte had bevrijd. Het wordt ingesteld opdat het volk daar altijd in alle generaties aan zal blijven denken. Een feest om te denken en om te danken. Danken voor bewaring, zoals u net zelf gedaan hebt hier. Danken voor alle goede gaven, ook in eten en drinken en onderhoud. Danken voor de oogst, danken voor dat God bewaarder is. En daarom viert Israël in loofhutten buiten tot op de dag van vandaag de trouwe zorg van de eeuwige, de Heere der Heerscharen, Israëls Avinu Malkenu, onze Vader, onze Koning. Maar Sukkot is ook het feest van, ik citeer Paulus, God zal zijn alles in allen. Uit 1 Korinthe 15, het hoofdstuk over de opgestane Messias die alles aan zich zal onderwerpen en dan, als hij alles heeft onderworpen, zichzelf klein zal maken voor zijn Vader en zich aan hem zal onderwerpen. En dan staat er op dat God zij alles in allen. Sukkot is dus ook het feest van dat slotwoord van Paulus uit Romeinen 11. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Die hoofdstukken waarin Paulus beschrijft, waarin Shaul, Rabbi Shaul, beschrijft hoe de trouw van God ten aanzien van zijn volk Israël zich zal uitwerken. En het is ook, Sukkot is ook het feest van het volledige koningschap van God. En van de totale onderwerping aan hem, zoals dat getekend wordt door de profeet Zacharia. Ik citeer Zacharia 14 vers 9. En de Heere zal koning worden over de hele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En alles in Jeruzalem, staat er dan aan het slot van dat hoofdstuk, zal hem in heilige toewijding ten dienste staan. En daarom wordt Zacharia ook gelezen op de eerste dag, als de profetenlezing op de eerste dag van Sukkot in de synagoge. Maar het is dus ook het feest van het uiteindelijk aanschouwen van God. Vandaar die lezing over Mozes. Mag ik uw aangezicht zien? En het is dus ook het feest van Openbaring 22 vers 4. En ze zullen zijn aangezicht zien. Ja, nog meer dan Mozes, die God alleen maar mocht zien nadat God voorbij gegaan was. Sukkot is uiteindelijk ook het feest van wat we net gehoord hebben. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn. Sukkot, het Loofhuttenfeest, is dus het feest van alle plannen van God. Van alle zorg van God. Van alle trouw van God. Van alle overmacht van God. Van al zijn woorden. En van alles waarmee hij heel Israël en alle volken wil zegenen. En het is daarom ook uiteindelijk het feest van de vervulling van het Shema. Van de liefde tot God met alles wat in je is. Al je kracht, heel je hart, heel je verstand, alles wat je hebt. En Sukkot is dus uiteindelijk ook het feest van de eenheid van God. En van de daaraan verbonden eenheid van Israël. En van de door God bedoelde eenheid van alle volken. Uiteindelijk mogen ook de volken door de poorten waarop de namen van de stammen van Israël staan, binnengaan in het nieuwe Jeruzalem. De lezingen in de synagoge tijdens de dagen van Sukkot laten die veelheid van lijnen zichtbaar worden. Ik denk dat dat een teken is van het werk van Gods Heilige Geest door de eeuwen heen. Die lezingen, dat zijn als het ware, ze vormen de perspectieflijnen waarvan een schilder gebruik kan maken. Op de horizon komen ze allemaal samen. Want Sukkot heeft inderdaad wortels in het begin van de geschiedenis van Israël. Ik heb hen in hutten doen wonen. Maar Gods geest trekt tijdens Sukkot de lijnen door naar de toekomst van al Gods bedoelingen. Daarom, ik zei het al, wordt op die eerste dag Zacharia 14 gelezen. Dat hoofdstuk, Zacharia 14, begint met de machtsgreep van de volken naar Jeruzalem. De greep naar Jeruzalem. Het is het werk van de volken, maar tegelijkertijd, u moet het maar lezen in Zacharia 14, zijn ze als schaakstukken in de hand van God. Ze worden naar die plek gedirigeerd. Want daar zal de aanval van de volken gestuit worden door God. Daar zal de aanval van de volken stuk lopen. Het zal dus lijken als op een gegeven moment, dat is door de geschiedenis al vaker geweest, maar misschien zal het ook nog een keer zo zijn, dat het zal lijken alsof er geen bescherming zal zijn voor het volk van God en de stad van God. Niks veilig wonen in hutten. Maar dan zal de Heer uittrekken. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan trekt hij uit om voor zijn volk te strijden. En dan lezen we in Zacharia 14, dan zal er licht zijn, vers 7. Er zal licht zijn. Er zal één dag zijn. Er zal geen dag en geen nacht meer zijn. Maar ten tijde van de avond zal er licht zijn. En dan zal er levend water zijn. Dan zal het levende water uit Jeruzalem vloeien. En de Heere zal koning zijn. En hij zal één zijn. Enige. En zijn naam zal één zijn, Echad zijn. En daarom, in de tijd dat Messias Yeshua lichamelijk in Jeruzalem aanwezig was, in die tijd, en ook dat is geleid door de Heilige Geest, daarom is er zoveel licht in Jeruzalem tijdens de nachten van het Loofhuttenfeest. Uitzonderlijk grote kandelaars met uitzonderlijk grote pitten van oude priesterkleding gemaakt, gedompeld in de olijfolie. En het was zo ontzettende hoeveelheid licht dat je 's nachts je bruine bonen kon uitzoeken om de steentjes eruit te halen. Zodat als je ze ging weken en koken, dat je dan niet je zou kauwen op een steentje. Dat wordt beschreven. Dat is niet iets wat ik zelf verzin, maar zo wordt er geschreven over die ontzettende hoeveelheid licht die er was. En daarom zegt Yeshua, Johannes 8, ook op dat feest, op de slotdag, ik ben het licht van de wereld. En daarom wordt in Johannes 9 ook de blindgeborene genezen. En dat licht, en daarom is er ook die waterceremonie. En op de zevende dag een grootse ceremonie. Water dat uit de bron Siloam omhoog gedragen wordt over de trappen die nu opgegraven worden in de stad van David. Waar ze zelfs zo'n belletje gevonden hebben, zo'n gouden belletje dat onder aan het gewaad van de hoge priester was bevestigd. En Yeshua zegt op de grote dag, de zevende dag van het feest, dat wie dorst heeft moet komen tot hem. En je moet je dan indenken dat het volk rond het altaar rondgangen maakt. Zoals in de synagoge op de zevende dag ook nog steeds gedaan wordt. En dan op een gegeven moment staat Yeshua. Misschien botst iedereen tegen hem aan. Ik weet het niet. En dan zegt hij, wie dorst heeft, komen tot mij. Licht en water. Hij zei dat van de geest die zou komen en zou vloeien uit het hart van elke Jood en niet-Jood die in de Messias is binnengegaan. En zo zie je dat op het Loofhuttefeest in de aanwezigheid van Yeshua lijnen van Zacharia 14 beginnen vervuld te worden. En zoals de volken een greep naar Jeruzalem zullen doen, zo wordt tijdens dat Loofhuttefeest een aanslag beraamd op Messias Yeshua. Hij is daar in de tempel tijdens het Loofhuttefeest waar Johannes 7 en 8 over schrijft. En de tempel, ja, dat is het huis van God. Maar de tempel is niet alleen maar de plaats van de eredienst, het is ook een profetie in steen en hout en goud en zilver over God die zijn tent spreidt en mensen, zijn volk en de volken verwelkomt in zijn tent, in zijn huis. En daarom wordt op de tweede en de achtste dag van het Loofhuttefeest gelezen uit 1 Koningen 8. En dat is dat hoofdstuk waarin op Sukkot de kant-en-klare tempel, de tempel die klaar is, ingewijd wordt, de tempel gebouwd onder leiding van koning Salomo. En dan in dat hoofdstuk 1 Koningen 8, u ziet het allemaal lijnen die samenkomen. Daar in dat hoofdstuk zien we hoe Salomo spreekt over God. En hoe God zelf zich openbaart en laat zien dat hij zijn volk van eeuwigheid heeft bedacht. Dat hij het heeft geschapen, bevrijd uit Egypte en dat hij wenst te wonen in het midden van de aarde. Jeruzalem is de navel van de aarde en dat hij daar wenst te wonen. En God maakt dat duidelijk door met grootse heerlijkheid dat huis binnen te komen. De Heer die in Yeshua later het volk Israël lijfelijk aan zijn hart zal drukken. Want de vleeswording van Yeshua midden in het Joodse volk, van de Zoon van God midden in het Joodse volk, is dat God zijn volk Israël lijfelijk aan zijn hart drukt om het nooit meer los te laten. Want Yeshua is in de hemel als Jood. En in dat hoofdstuk, 1 Koningen 8, daar zien we dat er maar één reactie is als de heilige God komt wonen in ons midden. Dan is er maar één reactie mogelijk. Dat is de reactie van alles, geheel. Een volk dat als eenheid met heel het hart hem eert en zijn huis inwijdt. Toen ik ter voorbereiding dit hoofdstuk las, toen viel het me op hoe vaak het gaat over allen, alles, iedereen, het geheel. In het Hebreeuws uitgedrukt door het woordje kol. Maar liefst 32 keer wordt dat woordje kol gebruikt. Alle woorden, heel het volk. Wij kunnen niet met dat woordje, ja, kol Yisrael, zo kent u het wel, maar kol, alle bedoelingen van God, alle woorden van God, alle vreugde, het hele volk. Alle stamhoofden, ze zijn er. Alle oudsten, ze zijn er. Alle priesters, ze zijn er. Heel het volk, kol Yisrael. Alle Israëlieten, ze zijn betrokken. Want de tempel zal een plaats zijn waar allen, ik citeer alleen maar, leest u het maar na, waar allen gehoord zullen worden. Door God die alles ziet. En door God, opdat alle volken zullen gaan zien wie God is, die zijn volk heeft uitgekozen uit alle volken. En Salomo zegt, alle woorden van God zijn vervuld. En nu kan er dus vreugde zijn om alles wat hij heeft gedaan. Daarom wordt tijdens de viering van Sukkot het huis van God ingewijd en trekt de Heere er binnen. Alle goede woorden van God zijn vervuld, zegt Salomo. Geef Heere dat wij naar al uw woorden horen en ze gehoorzamen. En er is alle vreugde opdat alle volken weten. 32 keer kol, 32 keer alles. Loofhutten is het feest van alle goede woorden en gaven van God. Die maar één antwoord vragen. Alles in je leven. Het Shema. Hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is Echad. Vraagt één hart en leven. Iets daarvan wordt zichtbaar tijdens de inwijding van de tempel. Maar als u het leven van Salomo kent, dan weet u dat hij de shalom van God niet heeft gebracht. Salomo's hart was later zo verdeeld. Zo verdeeld dat zijn volk uit elkaar gescheurd werd. Dat zijn koninkrijk en Gods volk gescheurd zouden worden. Want als het hart van Israëls koning verdeeld is, wordt ook het volk verdeeld, verscheurd, aan oneenigheid overgegeven. Daarom mogen we zo dankbaar zijn dat het hart van koning, Messias Yeshua, één is. Want dat houdt dus ook de belofte in dat het volk weer één zal worden. En daarom vraagt Zacharia 14, ook de vervulling van Zacharia 14 vraagt ook om een nieuwe eenheid in het volk. Excuse. Een eenheid in toewijding aan de Heere en een eenheid in liefde aan elkaar. Want hoe kan God koning zijn als zijn volk niet tot een nieuwe eenheid is gebracht? En daarom wordt ook precies op deze Shabbat gelezen uit Ezechiël. De hoofdstukken die gaan over Gog en Magog. Over de opstand van de volken die ook in Zacharia 14 genoemd wordt. Maar eerst even iets over het bredere verband van de hoofdstukken 38 en 39 in Ezechiël. Ezechiël loopt uit op die hoofdstukken die gaan over de nieuwe tempel. Het zal weer een heilig huis van God worden in het midden van de wereld, in het midden van de aarde. En de Heere zal daarnaar terugkeren. En er zal levend water uitgaan van Gods huis. Maar een nieuw huis vraagt dus ook om een nieuw volk. Dat hebben we net al gezien. En daarom gaat Ezechiël 37 over de opwekking van het volk. Dat dal van de dorre doodspeler. Het volk wordt tot leven gewekt. De geest van God komt. Ze worden teruggebracht naar het land. Maar direct daaraan verbonden is het tweede deel van Ezechiël 37. Ezechiël met die twee stukken hout. Israël zal vanuit twee weer één worden. Eén volk onder één koning. Een David die als één herder, wat vroeger verdeeld was, één zal maken. Hoofdstuk 37, het nieuwe leven voor het volk. Hoofdstuk 40 en tot en met 47, de nieuwe woning van God. Met opnieuw water, licht, want de Heere is daar. Maar in plaats van dat de volken klaarstaan om Israël te eren en God te prijzen om zijn plannen met het centrum van de aarde waaruit de wereld gezegend zal worden, lezen we iets anders. De volken verzamelen zich, maar tegelijkertijd worden ze verzameld door God. Gog en Magog. Ze trekken op om af te rekenen met dat ene volk daar in het midden van de aarde. En af te rekenen met die ene God. In een ongehoorzaamheid, net als in Genesis 11, waar alle volken samen de toren van Babel bouwen, willen ze afrekenen met de stad van God en het land van God en uiteindelijk met God zelf. God laat ze optrekken naar de bergen van Israël en daar vinden ze hun graf. Daar leren de volkeren dat ik de Heere ben, heilig in Israël. We hebben het net gehoord. Deze profetenlezing van vandaag sluit dus aan bij Zacharia 14 en bij Openbaring 20. Het grote loofhuttefeest van Gods koningschap is nog niet aangebroken. En het grote oogstfestijn waar de volken binnengebracht worden voor God is nog niet aangebroken. Nog wordt er gebeden in de tijd van de schrift voor de volkeren. 70 stieren werden op de eerste 7 dagen geofferd. Rabbijnen hebben altijd gezegd dat is het gebed, het symboliseren van het gebed voor de volken. Maar nog verzetten die volken zich. De volken zijn de volken van het dak. Gak. Gak is dak. Gak, wat je tegenkomt, wat wij dan in de vertalingen lezen als Gog. Eigenlijk moet je zeggen Gog en Magog. Want anders zit je te denken aan feest en gag. Maar Gak en Magog. In dat woord Gak, dat is dak. En rabbijn Hirsch heeft gezegd, kijk, dat zijn dus de volken die een dak boven hun hoofd willen. Die willen niet wonen in een loofhut, onder Gods bewaring, in een wankel leven. De volken zijn de dakvolken. Zij willen menselijke zekerheid, de zekerheid van de materiële werkelijkheid. Alles onder controle, zelfbeschikking, onafhankelijkheid. En dat promoten ze ook. Het voorvoegsel Magog. Magog, dat is in het Hebreeuws volgens rabbijn Hirsch altijd betrokken bij iets uitbreiden, iets verspreiden. Dus wat zie je in Ezechiël 38 en 39? Dat de dakvolken, het loofhuttenvolk, dat net uit de dood is opgestaan, opgewekt in Ezechiël 37, bestrijden. De dakvolkeren ergeren zich aan afhankelijkheid. En Israël moet zich daartegenover oefenen om te leven in afhankelijkheid. En wij met het volk van God. En daarom wordt op Sukkot ook Prediker gelezen. Het boek over het kwetsbare leven. En over dat alles als een ademtocht is. Alles is als een ademtocht. En De angst voor de dood overwin je niet door rijk te worden, door van alles en nog wat te willen doen. Het enige wat is verheug je in de Heer. Het boek over het kwetsbare leven wordt gelezen door het volk dat in de loofhut zit. Maar de dakvolkeren willen dat niet. Onafhankelijkheid ergert zich aan afhankelijkheid en wil dat uitbannen. Maar het einde zal zijn dat de volken weten wie de Heer is. En dan zal God zijn aangezicht niet meer voor Israël verbergen, als hij zijn geest heeft uitgestort. Daar eindigt, met dat vers, eindigt Ezechiël 39. Daarom wordt op de zevende dag van Sukkot Hoshiana Rabba ook vele malen Hoshiana geroepen. Red ons toch, verlos ons toch. In rondgangen, als om het altaar, zoals Yeshua ook deed. In rondgangen, om het altaar, Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. Verlos ons toch, verlos ons toch, verlos ons toch. Dat was niet een juichkreet zoals bij de intocht van Jezus. Misschien werd daar ook wel meer geroepen, verlos ons, in plaats van soort dat Hosianna hetzelfde is als Halleluja of zo. In 2016 heb ik zelf, we waren in Jeruzalem, mijn vrouw en ik, tijdens Sukkot. En er was een bepaalde synagoge had op de Haasboulevard met een prachtig uitzicht over heel Jeruzalem, over de tempel, over het tempelplein, over de Olijfberg, maar ook op de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee als symbolen van het verzet van de volken. En daar hebben wij de dienst meegemaakt. En daar hebben wij meegebeden, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Want nog vieren wij loofhutten, soms in regen en soms in storm en bedreigd door de woeste zee van de volken. Maar we leren vertrouwen op hem. En daarom eindigt na dat roepen op de zevende dag Hoshiana, op de achtste dag Shemini Atzeret, het in stilte en rust. De rabbijnen zeggen, na een groot feest hebben de koning en de koningin even behoefte aan elkaar. Gewoon eventjes onderling. Niet veel groot festijnen, geen groot banket, maar gewoon elkaar. De dag, de achtste dag, de dag van de Messias, dan wordt er nog maar één stier gebracht, één ram. Het is de dag van het één zijn van God met zijn volk, van de eenheid van hart en liefde. En op die dag, Johannes 8, krijgt de overspelige vrouw geen steen van Jezus naar haar hoofd gesmeten. Maar Jezus zegt, ga, zondig niet meer. Op die dag, die achtste dag, dat is de dag van de herschepping. Acht, David was de achtste zoon, acht, het teken van de Messias. De dag van de herschepping, de dag van de opstanding voor Israël, het land, de stad van God. De Olam Haba, de tijd die komt, is de ultieme achtste dag. En zolang die nog niet is aangebroken, houd dit loofhuttefeest op en daarna ga je naar huis. Mag je terugkeren naar je huis. Uit de loofhut naar je huis. Het is de bedoeling van God dat je het gewone leven leeft totdat die grote dag komt. Zoals Israël dat deed nadat de tempel was ingewijd. Salomo, we lezen, vol vreugde, wegens al het goede dat God aan zijn knecht David en het volk heeft gedaan, gaat het volk naar huis op de achtste dag. Thuis, wachtend op alles dat nog gaat komen. En daarom viert het volk Israël in het land, niet onder ons hier in de diaspora, dat gebeurt dan een dag later op de negende dag. Ook op de achtste dag het feest van alle woorden van God, Simchat Torah. Alle woorden van God. En dan in de hele synagoge, er wordt net zo lang worden de zegen, dat is het slothoofdstuk van, of een van de slothoofdstukken van Deuteronomium, dat hoofdstuk met de zegen voor de stammen. En dat wordt gelezen en gelezen, want iedereen die wil, mag naar voren komen en een stukje van die zegeningen voor de stammen lezen. Dat kan heel lang doorgaan in de synagoge. Ik begon met het citeren van die woorden: God zal zijn alles in allen. En met die woorden uit Zacharia: de Heere zal koning worden. Hij zal koning zijn over heel de aarde. Hij zal de enige zijn in zijn naam de enige. Het Loofhuttefeest, het feest van alle plannen, alle bedoelingen van God, van alles dat werkelijkheid wordt. En hoe triest is het dat wij als christelijke gemeenschap, christelijke geloofsgemeenschap, in onze kalenders vaak dit feest missen. In de kerken is vaak de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is de zondag van de eeuwigheid. Soms worden gelovigen of gestorven gelovigen herdacht. Dus er komt een beetje triest randje soms ook om. En het gaat om de hemel, om de eeuwigheid. Maar dat staat los van de vernieuwing van Gods volk en van de aarde, vanuit het midden van de aarde, vanuit het nieuwe Jeruzalem. Ook in de Rooms-Katholieke liturgie is de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een feest dat weliswaar het feest is van het koningschap van Jezus over alles en nog wat, over alles wat er is. Maar ook daar kun je je afvragen of dat universele koningschap wel goed begrepen wordt, gevierd wordt als een koningschap dat gerealiseerd zal worden vanuit Jeruzalem. Een koningschap van de koning der Joden. We hebben met elkaar nagedacht over de schriftlezingen en die perspectieflijnen die in Sukkot aanwezig zijn. Mogen God ons terugleiden naar een diep verstaan van zijn trouw aan al zijn woorden. Mogen God ons terugleiden naar een leven in geborgenheid, onder een dak dat wankel is, in de hut van de God van Israël, onder de vleugels van de Messias van Israël, Yeshua, de Zoon van God, de ene David, de ene herder die waakt en komt. En daarom roepen we met Israël: Hoshia na, Hoshia na, Hoshia na. Amen.